Jullie weten dat ik met jullie nadenk over de vragen. Tenminste, de mensen die de afgelopen keren dat ik hier mocht zijn. Het is een voorrecht om hier te zijn, ook deze morgen. Maar we zijn aan het nadenken over vragen. En ik heb jullie toen de vraag gesteld, hoeveel vragen stelde Jezus? En toen kwamen jullie met het mooie antwoord, 180. En toen, hij kreeg 180 vragen tot zich en hij stelde juist 300 vragen aan de mensen in zijn wandel hier op aarde. Dus we zijn even bezig met de vragen. En vragen, toen stelde ik jullie onder de vraag vanuit de Bijbel, mens, waar ben je? Of waarom huil je? Of waarom ben je bang? Allemaal vragen die ertoe doen. Toen, in de Bijbel, maar ook vandaag de dag. Ik begin even met een vraag. Als we het dan toch over vragen hebben. Ik heb hem er even bij gepakt. 14 maart 2020. De vraag is, hoeveel dagen zijn we al bezig met, toch maar even dat woord, corona. Tijd loopt, hoeveel dagen? 500, meer. 603. Hoeveel seconden zijn dat? Meer dan 52 miljoen seconden zijn we bezig met de tijd waarin we nu leven. 603 dagen. 603 nachten. En toen dacht ik, en dat wordt de volgende vraag, en daar mag je nu even over na gaan denken. Ik heb twee bakken meegenomen, twee emmers. Mensen vroegen net twee emmertjes water halen. Dat is het zeker niet. Maar ik wil jullie even aan de hand van een vraag, wil ik jullie even daar neerzetten en hier neerzetten. En dat heeft te maken met corona. Ik was in de voorbereiding en ik had een heel mooi symbool. Ik denk, dan ga ik er allemaal kaarten neerleggen en een pennen. Weet je wel, dan kun je hier naartoe lopen, dan kun je schrijven. Maar ik denk, ja, dat is allemaal weer niet handig. Dat is weer niet handig. Dus ik ga het anders doen. Dus ik ga straks hier staan en dan ga ik je de vraag stellen en dan wil ik graag wat horen. En de eerste vraag die ik je wil stellen is, wat heeft deze tijd, deze 603 dagen, jou gebracht? En dan wil ik je even nadenken in je relatie met God. Wat heeft deze tijd jou gebracht in relatie met God? Wie? Afhankelijkheid. Mooi. Iemand anders. Rust. Bewustwording. Vertrouwen. Sorry. Dichterbij. Mooi. Afhankelijk. Bescherming. Mooi. 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 Wat heeft deze tijd jou gekost in relatie tot God? Wie? Strijd? Afstand? Verdriet? Nog meer vragen? Ja. Nog meer vragen. Nog meer vragen. Nog meer vragen. Waarom deze twee vragen? Volgens mij staan we hier middenin. Hoe gaan we als gelovigen, hoe gaan we als broeder en zuster om in deze tijd? En dat geeft, en dat vind ik zo mooi om te horen, dat je ergens woorden als afhankelijkheid hoort. Dat je zegt van ja, we kunnen dit niet alleen. Ik kan dit niet alleen zonder God. Ik ben afhankelijk van Hem. Geef misschien ook een soort rust. En aan deze kant vind je woorden die juist misschien van verdriet, van gemis, dat je elkaar mist. Jaar in, jaar uit had je de mogelijkheid om hier naar binnen te stappen, om als broeder en zuster samen te zingen. Alleen dat al, dat is ook zo'n tijd geweest, hè, want dan mochten we niet meer zingen. Stonden hier mensen te zingen en jij zat daar en ik wil graag zingen, maar mag niet zingen. Weet je, het doet van alles met je. En juist ook als gelovige. En toen dacht ik, Hoe kunnen we nou die twee dingen bij elkaar brengen? Vandaag de dag. Er lopen allerlei vragen, je zegt het terecht. Ik krijg steeds meer vragen. Ik vind het zo niet oké dat mijn dochter, onze dochter, met papa en mama moet scrabbelen. Tenminste, elke week. Ik vond het zo niet oké. Zij is 17 en hoop ik altijd dat ze goede keuzes maakt. Maar ze moet ook gelegenheid hebben om foute keuzes te maken. Maar het was zo beschermd, want we mochten niet uit huis, weet je wel. Dus ze moest met papa en mama scrabbelen. Week in, week uit. Weekend in, weekend uit. Nou, leuk zeg. Zo niet oké voor haar, echt niet. En dat geeft mij zoveel vragen, dat ik denk van dit kan niet goed zijn. Echt niet. Dat we als broeders en zusters niet meer elkaar kunnen ontmoeten. Dat je daar waar verdriet is, dat je niet even de omhelzing kunt doen. En dat zijn allemaal van die rotvragen. Weet je, en dat wil ik niet. En dat wil jij ook niet. Je wil niet zo door het leven dat je denkt van, ja, hoe gaan we hier nou mee om? En begrijp me goed, ik ga niet de problematiek oplossen vanochtend. Gaat ons niet lukken, gaat mij ook niet lukken. Zeker niet. Maar ik wil dat jullie met me meegaan naar van, hoe gaan we nu als christen om in deze tijd in de keuzes die we voor ons krijgen? Ik heb het de eerste keer toen we het over vragen hadden, heb ik het toen al aangeraakt. Ik denk dat we in een tijd leven waarin het ook in keuzes op aankomt. Maar welke keuzes maak je? Hoe ga je om als kerk? Afgelopen week hebben we weer mogen horen iets met zwembaden, iets met sportscholen. En de kerk werd gelukkig niet genoemd. Tenminste, ik weet niet hoe je de persconferentie denkt, oh, kerk is niet genoemd. Maar ergens wringt dat ook weer, dat je denkt, ja, maar dat kan toch ook niet zo zijn dat de sportscholen wel... Dat, ja, dat. En nu even niet naar deze tijd, maar nu even naar gewoon het leven aan zich. Dat je gewoon in jouw leven, dat er soms momenten zijn dat je denkt van, yes, dit heb ik gekregen van God. En andere momenten dat je één groot vraagteken hebt van, hoe kan dit? Mijn buurman Gerbrand, die vertelde net even het verhaal van een gezin. Wat heftig is in deze gemeente. En ik hoorde 1-2 zinnen. En ik denk, hoe kan dit? Dit roept vragen op. En dan mag je dan als gelovige, als man, als vrouw, als jonge man, als broeder die al jaren op het christelijk erf rondloopt. Jij die misschien net begonnen bent om God te ontdekken. En dan mag je daar allemaal mee gaan stoeien. En dan mag je daar je weg in zoeken. En hoe gaan we daar uitkomen? Komen we daar uit? De mensen die mij goed kennen, die weten dat ik 1 Bijbeltekst gedeelte heb wat ik heel enthousiast van ben. Ah, ik ga je niet vragen, want dat zou fout zijn van wie weet dat. Maar als ik hem straks voor ga lezen, dan denk je, oh ja, volgens mij daar heeft Robert iets mee. En daar heb ik absoluut iets mee. En dat heeft te maken met het volgende. Ik ben soms voor confrontaties, voor situaties gekomen dat ik dacht van, hoe ga ik hier uitkomen? Ik heb wel eens een verhaal verteld dat ik door een ziekenhuis liep. En dat er rechts gebeden werd voor iemand en links werd gebeden voor iemand. En ik ging het ziekenhuis uit en aan het einde van de rit hoorde ik berichtgeving, één is overleden, de andere niet. En ik heb daar geen antwoord op. En ik kom daar ook niet uit. Ik kom soms in pastorale situaties gezeten, zat ik tegenover iemand en denk ik van, hoe gaan we hiermee om? En soms sta je gewoon met je mond vol tanden. En denk je, en nu? En nu, God? Mijn favoriete tekst, wat me zo ontzettend helpt, geholpen heeft en helpt, vind je in, en ik ga nu even een heel mooie swing naar de VJ maken, naar Lucas 7. En ik wil dat jullie met me mee lezen, ik heb het op het scherm laten zetten, tenminste dat komt er zo aan. Ik wil dat jullie met me meegaan naar Lucas 7. Lucas 7, vers 18 tot 23. En daar staat boven Jezus en Johannes. Johannes kreeg van zijn leerlingen bericht over al deze gebeurtenissen. En Johannes de Doper, hij riep 2 van zijn leerlingen bij zich en stuurde hen naar de Heer, aan wie ze moesten vragen: bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten? Toen de mannen bij hem gekomen waren, zeiden ze, Johannes de Doper heeft ons naar u gezonden om u te vragen, bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten? Hij, Jezus, genas toen juist veel mensen van ziekte en allerlei aandoeningen en van boze geesten. En hij gaf tal van blinden het gezichtsvermogen terug. Hij antwoordde, zeg tegen Johannes wat jullie gezien en gehoord hebben. Blinden kunnen weer zien, verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen. Doden worden opgewekt, antwoorden ja of nee. Jezus geeft dan een opsomming. En ik wil daar straks even naartoe, naar die opsomming. Johannes, en dat weten jullie, Johannes de Doper, de ambassadeur van het goede nieuws. Hij mocht vertellen van een voorbode van het grote nieuws wat gaat komen, het goede nieuws, dat de redder, de verlosser, nabij is. En Johannes de Doper die was iemand die Jezus heel dichtbij heeft gezien. Als je het hebt over nabijheid, dan is het Johannes de Doper, want hij mocht hem zelfs dopen. Nou, hoe dichtbij wil je het hebben? En hij was ook degene die heel radicaal was, weet je, in woorden en in daden. Daar zat niks tussen. Dat je denkt van, waar heeft die man het over? Een beetje wollig, een beetje vaag. Nee, echt niet. Recht toe, recht aan. En vandaar ook dat hij hier gevangen zit, want hij had wel kritiek op met name Herodes, die daar toen heerste. En op zijn levensstijl en op de vrouw en op dat hele toestanden daar. En daar was hij heel scherp in. En hij stelde dat aan de kaak en toen werd hij gevangen genomen. En nu hier in de gevangenis stelt hij dus die vraag aan Jezus. Het mooie is, vanuit dit gedeelte, dat als er een vraag is, dat Johannes weet bij wie die terecht moet komen. En naar wie die moet eigenlijk adresseren. Naar Jezus. En vanuit de gevangenis hoort hij dat er allerlei bijzondere dingen gebeuren rond en met en bij Jezus. Mensen werden genezen. En Johannes zit dan in die gevangenis en die kijkt vanuit, ja, als je dan toch hebt over het woord lockdown. Dit is een lockdown hoor. Dit is helemaal alleen en tegelijkertijd hoorde hij daar de verhalen. En wat ook speelde, en dat lees je niet echt in dit gedeelte, maar waar men vooral op gericht was, van dat de Romeinen, dat die eindelijk eens een keer aan de kant zouden gaan. Dat was ook een groot verlangen, een wens. Maar die waren daar nog steeds en die heersten daar nog steeds. En allerlei vragen vanuit die gevangenis zijn bij Jezus gekomen. Bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten? Die vraag, die kom je vandaag de dag ook tegen. Er stond een heel mooi artikel, vond ik, in een krant. En daar stond op, waar is God in de pandemie? En uiteindelijk kwam het eerlijkste en nauwkeurigste antwoord wat de schrijver zei van, dat weet ik eigenlijk niet. En ik denk dat dat soms de situatie van ons leven is, dat we het soms niet weten. Dat er situaties gebeuren dat je denkt van, en nu? Het mooie in dit gedeelte is dat je het wonder en de twijfel dicht bij elkaar haalt. Ik kijk even naar de man die daar zit. Bert werkt bij het Leger des Heils. Daar maak je wonderen mee en dan sta je tot in je poten, misschien nog wel verder in de modder. Omdat er van allerlei dingen gebeuren dat je denkt, hoe kan dit? Dit mag toch niet? En tegelijkertijd gebeuren daar wonderen. Ik weet een aantal mensen hierin, die ik zo even zo scroll, daar zitten de wonderen en de twijfels, alles zit erin. En je staat hier, je zit hier en je aanbidt God. Waarom vind ik dit zo'n prachtig gedeelte? Omdat dat wonder eigenlijk hier beschreven staat. In onze relatie met God mogen we uitzien naar dat wonder. Naar misschien wel een genezende God. Naar een rechtvaardig God. Dat is uitzien. Dat is verwonderen. En tegelijkertijd kom je in dit gedeelte de twijfel tegen. De zorg. Misschien wel angst. Misschien verdriet. Waarom triggert mij dit gedeelte? En het heeft me geholpen op zoveel terreinen. En nog steeds vandaag de dag ook. Omdat Jezus dan, dat geeft hij eigenlijk als antwoord, geeft hij eigenlijk een soort opsomming vanuit Jesaja 61 en Jesaja 35. Dus wat voorheen al voorzegd werd, de redder gaat komen, de verlosser gaat komen, de Messias gaat komen, vanuit Jesaja. Nu haalt Jezus zelf woorden aan die over hem gezegd werden vanuit Jesaja, herhaalt hij nu. En dan krijgen we daar die opsomming. En die opsomming lees ik nog een keer. En dan zegt Jezus, zeg tegen Johannes wat jullie gezien en gehoord hebben. En onder andere gezien is dat hij dus mensen aan het genezen was. En dan, blinden kunnen weer zien. Verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen. Doden worden opgewekt, aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Een opsomming vanuit de profetiewoorden vanuit Jesaja 61 en Jesaja 35. Maar nu. Waar zit Johannes? In de gevangenis. En welk profetiewoord noemt Jezus niet dat gevangenen weer vrij zullen worden? Dus in die opsomming vanuit Jesaja 61 en Jesaja 35, dan zie je deze opsomming behalve over de gevangenen. En als je het dan hebt over verwonderen, die gebeurde. Maar over het antwoord waar misschien wel Johannes het meest op wacht van vrijlating, dat hoort hij niet. En dat heeft mij toen, nu en ik denk ook in de toekomst, helpt mij dat enorm. Dat het blijkbaar dat we met onze vragen, met onze zorg, met onze mooie dingen, met onze verwondering, het uitstrekken naar verwondering, dat we bij Jezus kunnen komen. Maar dat we misschien niet altijd het antwoord willen horen of krijgen wat we zouden willen horen. En dat geeft mij rust, hoorde net de woorden, dat geeft mij vertrouwen, maar misschien nog wel het allerbelangrijkste woord, dat geeft mij afhankelijkheid. En dat maakt me afhankelijk. Maar daar blijft het niet bij, want nu komt het mooiste. Ik snap soms niks van dit leven, echt niet. Die niet en die niet. Maar wat ik wel snap, en ik wil bijna zeggen, Matthias, waar ben je? Maar je bent met tromgeroffel. Maar dit zou je eigenlijk gewoon nu, vandaag de dag, is dit wat volgens mij waar we allemaal naar smachten. Gelukkig ben je, gezegend ben je, gezegend bent u, hier vandaag, als je geen aanstoot neemt aan Jezus. Gelukkig ben je, als je niet over hem struikelt. Net liep er iemand, André, die struikelde net over dat randje hier. Wij struikelen vandaag de dag over mondkapjes. We struikelen vandaag over vaccineren wel of niet. Daar struikelen we over. Maar waar we niet over hoeven te struikelen en mogen en moeten struikelen, waar de mensheid op zit te wachten, is dat je struikelt, dat je valt, dat je over Jezus. Maar dat je vanuit dat staan, vanuit dat fundament, vanuit al die vragen die raar zijn, die apart zijn, waar je niet uitkomt, maar dat je één ding hebt en dat je staat en dat je denkt van, Jezus is mijn fundament. Met welke vraag, met welke situatie, hoe het ook zij. En dat is te gek. Dat is genade. Dat is liefde. En dat is dat God jou op het oog heeft en dat hij jou ziet en dat hij zegt, mag ik jouw fundament zijn? Mag ik jou dragen? In jouw vragen, in jouw zorg, in jouw gemis, in jouw verdriet. Maar ook in de verwondering. En toen dacht ik, hoe ga ik het doen? Wat ik dus eerst wilde, is dat allemaal briefjes van jullie hier hadden gelegen. Maar dat kon dus niet. Dus jullie hebben een aantal woorden geroepen en dat is prachtig. En dat wilde ik dus ook hier doen. Maar ik begon de vraag, waar begon ik mee met die? Weet je iemand het nog? Wat heeft het je gegeven? Wat was deze vraag? Wat heeft het je gekost? Let op. Ik lees voor uit Vaders boek. Dit heeft hem gekost. En ik wil het als volgt doen. Ik wil dat je, als het de mogelijkheid is, dat je gaat staan. Dit wordt een proclamatie. En ik denk dat we dat nodig hebben. Naast alle vraagtekens is dit een proclamatie en ik lees teksten voor uit de Bijbel. En ik wil dat je ik wil dat je gaat staan. Stel nou dat er iemand zit hier en die zegt, ik kan niet staan. Door wat voor omstandigheid dan ook. Dan wil ik juist vragen, dus kijk even om je heen, als er iemand blijft zitten, laat er dan even twee mensen mee gaan zitten. Want dat was ook heel mooi wat er net uit de Bijbel naar voren komt. Toen Johannes ermee naar Jezus ging, gingen twee discipelen die gingen met die vraag. In deze tijd hebben we elkaar nodig. Stel dat jij nu niet kunt zitten, laat er dan twee mensen om je heen mee gaan zitten. Maar ik lees voor en dit heeft het Jezus gekost. Dit heeft hij voor jou gedaan. Hij werd veracht door mensen gemeden. Hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was. Een man die zijn gelaat voor ons verborg, veracht, door ons verguisd, geminacht. Maar hij was het, Jezus was het, die onze ziekte droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonde werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn, werd hij getuchtigd. Zijn striemen brachten ons genezing. Dat heeft het hem gekost voor jou. Voor u. Voor jou. Voor u. Maar hij geeft ook. Hij geeft ook. Juist in deze tijd geeft hij. Door niemand anders kunnen wij worden gered. Want zijn naam, de naam van Jezus, is de enige op aarde, ook in deze 603 dagen, die de mens redding biedt. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard. God heeft ons zijn enige zoon in de wereld gezonden, opdat wij door hem zouden leven. Maar wat voor leven? Ik geef, zegt Jezus, jullie eeuwig leven. Jullie, jij, ik, wij zullen nooit verloren gaan. En niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader mij gegeven heeft, gaat alles te boven. Niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven. En de Vader en ik zijn één. Wat je vraag ook is, waar je ook klem komt in te zitten, je wordt nooit, beste broeder, als je in God gelooft, als je Jezus kent als Heer, je wordt nooit geroofd. En dat is te gek. En dat is zijn genade, zijn liefde, zijn rechtvaardigheid, zijn barmhartigheid, zijn omhelzing voor jou vandaag de dag. Je wordt nooit geroofd. Amen.